Broeders en zusters, ter inleiding van ons onderwerp, het werk van de Heilige Geest, wil ik graag eerst een gedeelte lezen uit de tweede brief van Petrus. 2 Petrus, hoofdstuk 1, waar staat in vers 19... En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Niettemin zijn er ook valse profeten geweest, maar daarover spreekt vervolgens hoofdstuk 2, vers 1. Wanneer wij spreken over het werk van de Heilige Geest, dan worden wij daarbij gehandicapt, doordat wij voor het onderwerp eerst moeten weten wat of wie de Heilige Geest eigenlijk is. En ik wil er slechts een paar woorden over zeggen, omdat we in het verleden op dagen als deze daar al veel uitgebreider bij stil hebben gestaan. De gedachte is namelijk dat de Heilige Geest, zoals hij in het Nieuwe Testament genoemd wordt, de term komt namelijk maar 3 keer voor, eigenlijk maar 2 keer, maar 3 keer in het Oude Testament. De Heilige Geest, zoals hij in het Nieuwe Testament genoemd wordt, blijkt dezelfde te zijn, waarschijnlijk komen we dat vandaag nog wel tegen, maar hij blijkt dezelfde te zijn als de Geest des Heren, de Geest van Jehovah, zoals het genoemd wordt in het Hebreeuws van het Oude Testament. Dat is één ding, maar aan de andere kant, in het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische geschriften, wordt specifiek gesproken niet zozeer over de Geest des Heren, hoewel de uitdrukking ook voorkomt, maar er wordt gesproken over de Heilige Geest. En het blijkt dat die Heilige Geest, de term althans, speciaal in relatie staat tot het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond wat aangebroken is uiteraard door de dood en opstanding van Christus. Dat in de eerste plaats. Zodat als we de term Heilige Geest tegenkomen, zouden wij meteen moeten denken aan het Nieuwe Verbond. Dat kwam ter vervanging van het Oude. Ik kom daar vanzelfsprekend nog op terug. Door de schriftplaatsen die wij zullen bezien vandaag. Verder is het zo dat weliswaar uitgebreid dikwijls gediscussieerd wordt en gesproken wordt over de Heilige Geest als een persoon. En men bedoelt dan uiteraard een wezen, een levend wezen, een zelfstandig denkend wezen. En niet alleen denkend, maar in het bijzonder ook sprekend, zoals we zullen zien. Dat is natuurlijk volkomen terecht, maar het is eigenlijk opnieuw het uitvinden van het wiel, denk ik wel eens. Ja, ik meen het niet zo scherp als dat ik het nu zeg, maar dat is het eigenlijk wel. Het is opnieuw uitvinden van het wiel, want er blijkt gewoon dat de Heilige Geest niemand anders is dan Christus zelf. Het enige verschil wat er is, is dat je het anders schrijft, wie zegt het ook weer. Maar het enige verschil is dat de term Heilige Geest gebruikt wordt ter aanduiding van de onzienlijke Christus. Dat wil zeggen, ter aanduiding van de Heer Jezus Christus, maar niet zozeer als de mens, de zienlijke, maar in het bijzonder, het is de aanduiding van de Heer in onze dagen, waarbij Hij in onze harten woont, met ons is, bij ons is, ook vanmorgen in ons midden is, zal ik maar zeggen. Maar Hij werkt dus maar in het onzienlijke. Vandaar dat ook met gemak ook uit de Bijbel aangetoond kan worden dat de Heilige Geest een kracht is. Dat is niet in strijd met dat Hij een persoon is. Als een persoon geen kracht meer is, dan weet ik het niet meer, hè? Dan weet ik niet meer wat een persoon is. Natuurlijk is Hij kracht, maar in het bijzonder, het is de kracht van Christus. Sterker nog, het is de opstandingskracht van Christus, of zoals het heet, de kracht van zijn opstanding. We hebben de uitdrukking in Filippenzen, waar de apostel Paulus spreekt over hoe hij alle dingen die met het oude verbond, de wet, met de natuurlijke mens te maken hadden, hoe hij die heeft opgegeven. Dan zeg ik het netjes, want hij zei het was schade en drek. Bij nader inzien was dat ook nog netjes gezegd. Hij zegt maar, ik heb het schade en drek geacht, opdat ik Christus zou kennen en opdat ik hem kennen en... Of namelijk, want dat is hetzelfde, omdat ik hem kende, namelijk de kracht van zijn opstanding. Het is die opstandingskracht van Christus die in de schrift wordt aangeduid als Heilige Geest. Dat wil zeggen, een onzienlijke kracht, maar het is een kracht die wel degelijk werkt, ook in zienlijke dingen, uiteraard. Bijbelse gedachten is immers in het algemeen dat stoffelijke dingen bestuurd, geleid, of hoe je dat maar zeggen moet, geïnspireerd worden door de onzienlijke dingen, of ik bedoel, ik moet het eigenlijk beter zeggen. Eigenlijk is de gedachte dat alle stoffelijke dingen op een of andere wijze uitwerkingen zijn van de geestelijke dingen. Lastig genoeg voor de wetenschap, maar niettemin een volstrekt bijbels gegeven. Maar waar het om gaat, is dat de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest fundamenteel volstrekt dezelfde zijn. Daar is geen verschil tussen en het blijkt zelfs ook, het is trouwens algemeen bekend, maar het blijkt zelfs ook dat de termen zelfs bij gelegenheid volstrekt door elkaar gebruikt worden. Haar voorbeeld daarvan is, vind ik altijd, de Colossensebrief, waarvan iedereen weet, dat staat in de dunste inleidingen tot de Bijbel zelfs, waarvan iedereen weet dat in de Colossensebrief weliswaar de hoogste geestelijke waarheid naar voren gebracht wordt, maar dat niettemin de term geest er zelfs helemaal niet in voorkomt. Er is een goede reden voor, er zijn er meerdere trouwens, maar ik zal er maar één noemen nu. De goede reden is namelijk dat de hoogste geestelijke waarheid nou eenmaal is, heet Christus. En dus staat er niet geest, maar dus staat er Christus. Christus in u. Dat had net zo goed kunnen staan, de Heilige Geest in u. Zou geen enkel verschil gemaakt hebben, inhoudelijk. Maar wij worden wel geacht natuurlijk deze begrippen te begrijpen. Er komt nog wat anders bij, nu ik het toch over heb. Ik moet nog één andere reden noemen waarom die geest kennelijk niet genoemd wordt in Colossense. Dat is namelijk dat volgens zelfde dunne inleiding tot de Bijbel de Colossense onder invloed stonden van de gnostiek, met een sterk mystieke inslag, wat wij zouden noemen zweverig. Ik geloof dat wij dat zo noemen, heb ik wel eens gemerkt. Hè? Dat wil zeggen, een sterke mystieke inslag van dat vage, van eigenlijk gevoelsmatige enzovoorts. Hè? En het is ongetwijfeld ook om die reden dat de apostel Paulus, schrijvend aan de Colossenzen, de term geest niet gebruikt. Want de ellende is natuurlijk dat als je onder zweverige typen spreekt over de geest, dan denken ze te weten waar je het over hebt. Dat is meestal dan niet het geval. Nou, soms. Maar meestal niet. Want meestal verwart men de eigen gevoelens dan met de werking van Gods geest, de werking van de Heilige Geest. Want als je de term geest gebruikt, dan geeft iedereen er kennelijk zijn eigen inhoud aan. Het is ongetwijfeld ook om die reden dat juist schrijvend aan deze mystieke en gnostieke, of hoe dat maar heten mag, Colossense, de apostel de term geest zelfs helemaal niet gebruikt en zeer concreet spreekt over Christus in u. En dat is maar waar het om gaat, hè? Dat die Heilige Geest Christus is. Als ik dus een onderwerp aankondig voor vandaag, het werk van de Heilige Geest, had ik net zo goed kunnen aankondigen het werk van Christus. Dat is heus niet wat anders. Ja, behalve dan natuurlijk wanneer we schriftplaatsen opzoeken waar gesproken wordt over Christus, letterlijk, en wat hij doet in onze dagen. En wanneer we daarnaast, maar dat doen we dan meestal op een andere dag, he? Schriftplaatsen opzoeken waar gesproken wordt over de Heilige Geest en wat hij doet. En wanneer we het zo doen, dan lopen wij het risico niet in de gaten te hebben dat beiden gelijk zijn. Natuurlijk is het zo dat bepaalde dingen in de Bijbel toegeschreven worden specifiek aan de Heilige Geest, om de eenvoudige reden dat er dingen zijn die inderdaad in het verborgene, in het onzienlijke om zo te zeggen, gebeuren. Terwijl aan de andere kant dingen speciaal aan Christus worden toegeschreven, omdat ze heel specifiek zichtbaar en demonstratief gebeuren. Ja, in een andere bedeling dan de onze, maar daar gaat het nou niet over, hè. We kunnen dus wel enige verschillen waarnemen, maar zeker geen tegenstrijdigheden. En bovendien, als we het netjes systematisch zouden doen, dan zal blijken dat in het algemeen dat wat aan de Heilige Geest wordt toegeschreven, ook inderdaad wordt toegeschreven aan Christus, de Zoon, zeggen we dan. En daarna gaan we maar gewoon verder, want het blijkt dat dezelfde dingen ook worden toegeschreven aan de Vader, want we hebben nou eenmaal maar één God. Zo is het. Maar waar in het Nieuwe Testament specifiek gesproken wordt over de Heilige Geest, dat wil zeggen dat de term gebruikt wordt, want daar gaat het om, blijkt dat de term alsnog en met terugwerkende kracht van toepassing gebracht wordt op het werk van de Geest van Jehovah, de Geest Gods eventueel, Geest Ruach Elohim heet het dan, hè, in het Oude Testament. Want hoewel de uitdrukking Heilige Geest in het Oude Testament dus nauwelijks voorkomt, is het niettemin zo dat in het Nieuwe Testament, in de dagen dus dat de Geest was uitgestort op het vlees van elke gelovige, om het eens zo te zeggen, dat in het Nieuwe Testament alsnog de term Heilige Geest van toepassing gebracht wordt op het werk Gods en op het werk van de Geest Gods, de Geest des Heren, in het Oude Testament. Dat is een belangrijk gegeven. Want voor velen is het een schok om te merken dat de uitdrukking Heilige Geest in het Oude Testament eigenlijk niet voorkomt. Nou ja, één keer in Psalm 51... waar de psalmist bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Daar hebben we problemen genoeg mee, want we denken, waarom staat er dan in Johannes, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat wordt toch een beetje problematisch. Wat is er met David aan de hand, dat hij zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij? Het antwoord daarop is makkelijk genoeg. Het zijn niet de woorden van David. David was een profeet, zegt Petrus, en hij sprak over zijn zoon. Met andere woorden, het zijn woorden van de Heer Jezus zelf, die bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. En als je het psalm verder leest, zal blijken dat het een gebed is om opstanding uit of overwinning op de dood. Zodat de term Heilige Geest daar wel degelijk spreekt over de opstandingskracht van Christus. De kracht zijner opstanding. Met een beetje moeite kun je dat dus gewoon in psalm 51 terugvinden. Nou, een andere schriftplaats waar de term genoemd wordt is in Jesaja 61 of 63, ik weet het nooit zo goed uit het hoofd, waar gesproken wordt over de Heer Jezus in zijn wederkomst en er wordt gesproken over zijn relatie tot Israël en van Israël wordt dan gezegd, zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En dat betekent gewoon, ze hebben de opgewekte Christus en de kracht van zijn opstanding ooit verworpen. Maar in de toekomst zullen ze alsnog tot aanvaarding van die Christus, die Messias en dus de kracht van zijn opstanding komen om zich te laten plaatsen onder de genade in plaats van onder de wet en om zich te laten plaatsen onder het nieuwe verbond in plaats van onder het oude verbond. Dat is rijkelijk laat, want wij waren wat eerder. Wij leven daar al onder. Zodat u ziet dat de beide schriftgedeelten in het Oude Testament, waar de term Heilige Geest voorkomt, inderdaad beide spreken over de opstanding van Christus. Die overigens een verborgenheid was, en daarom staat het er niet zo echt expliciet, maar het blijkt achteraan wel. Maar in het Nieuwe Testament hebben we vele uitspraken die achteraf spreken over de Heilige Geest in de dagen van het Oude Verbond. En het aardige is, laat ik dat op voorhand maar zeggen, dan maakt het wat gemakkelijker wellicht. Als in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat schriftgedeelten in het Oude zijn voortgebracht geworden door de Heilige Geest, dan betekent dat in de eerste plaats dat het werk van de Heilige Geest dus bestaat uit het voortbrengen van het woord Gods. Toch? Dus over het algemeen niet nieuw, laat ik het maar zo zeggen, dat is vanzelfsprekend bijna, hè. Maar meer bijzonder, waar het in de Bijbel gezegd wordt dat de Oud-Testamentische profetieën, of gewoon het Oude Testament, werd voortgebracht door het woord Gods, staat het specifiek in verband met de aankondiging van het Nieuwe Verbond. Heb u dat? Als dus het Nieuwe Testament zegt dat de profeet door de Heilige Geest gesproken heeft, en dat staat er nogal eens een paar keer, En we lezen dan wat die profeet gesproken heeft door de Heilige Geest, gaat het altijd over de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat geeft mij ook de gelegenheid om te zeggen dat de Heilige Geest de geest is van het nieuwe verbond. Afgezien van dat het ook expliciet staat in 2 Korinthe 3. In ieder geval, Romeinen 8 trouwens ook benader inzien. Maar hier, 2 Petrus 1 zegt dat ook. 2 Petrus 1, waar staat in vers 19, wij hebben het profetisch woord. En begrijp je me goed, dat betreft niet alleen het woord van de voorzeggingen in het Oude Testament, toekomstvoorspelling, want profetie betekent niet toekomstvoorspelling. Profetie is gewoon het woord dat door God in plaats van door mensen werd voortgebracht. Dat dat woord spreekt over de toekomst, dat is een min of meer vanzelfsprekende zaak. Dat is kenmerkend namelijk voor het woord Gods. God spreekt namelijk over de toekomst, wordt uitgebreid toegelicht in Jesaja. Maar hoe het ook zij, dat profetisch woord waar Petrus het hier over heeft, is dus gewoon het Oude Testament, het geïnspireerde woord van God. En daarvan zegt hij dat het zeer vast is. Wat dat betreft verschilt hij van mening met de mens in het algemeen en de theoloog in het bijzonder. Toch? Hij zegt, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En hij zegt ook, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Wat heeft te maken met licht wat schijnt in een duistere plaats, hè? Dat is ongeveer de gedachte. En waar wij leven in een duistere wereld, nog afgezien van dat ons natuurlijke hart verduisterd is, verduisterd door het vleeselijk verstand, of hoe het allemaal maar heten mag, hè? Daar waar wij van nature in duisternis leven, is het belangrijk acht te geven op het profetisch woord, op de schrift, op het woord van God, opdat dat licht zou komen in onze harten, in onze levens, en opdat wij tenminste zouden weten waar wij staan, dat weet je niet als duisternis immers, en opdat wij weten zouden waar wij zouden gaan, opdat wij in het licht zouden wandelen en dus gemeenschap met elkaar zouden hebben, opdat onze blijdschap vervuld zou worden. En opdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons zou reinigen van elke zonde. Dat was dus 1 Johannes 1, waar dat allemaal staat. Maar in dat licht zouden wij wandelen. En daar staat er, want de tweede helft van vers 19 is min of meer een tussenzin. Er staat, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Vers 20, dit eerst wetende, ik zeg altijd dat is regel 1, bij het lezen en zeker dus bij het bestuderen van de schrift. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Geen onderdeel dus van de totale schrift is van eigen uitlegging. En let erop dat er staat schrift in het enkelvoud. Zoals de apostel Paulus schreef. In 2 Timotheüs 3 vers 16, meen ik, al de schrift is van God ingegeven, net zo goed in het enkelvoud, want de gedachte is weliswaar dat de Bijbel bestaat uit vele boeken, met een verschillende achtergrond, oorsprong, doel, schrijver en hoe dat maar heten mag, en vooral een verschillend jaartal natuurlijk erbij. Niettemin is het gezamenlijk het ene woord van God. Enkelvoud namelijk. De totale, complete boodschap, een openbaring van God aan de mens. Om het maar eens in algemene termen te zeggen. En regel 1 bij de verklaring van de schrift, enkelvoud, is dus inderdaad dat de profetie niet is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen dat de verschillende delen van de Bijbel niet op zichzelf staan. De verschillende boeken van de Bijbel ook niet, maar in tegendeel, ze vormen met elkaar één geheel. En dat betekent dan dat als men het ene schriftgedeelte niet begrijpt, dan zou men de verklaring moeten zoeken in andere schriftgedeelten. En men zou dus moeten doen, wat zou men moeten doen? Schrift met schrift vergelijken. En we vergelijken Genesis met Openbaring. En in sommige gevallen verklaart Genesis Openbaring en andersom. Om maar eens wat te zeggen, maar zo is het nou eenmaal. Of Hebreeën 2 verklaart Psalm 8, die ken u toch nog, hè? Die is langzamerhand spreekwoordelijk. Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is dat? Psalm 8 was dit. Wie is dat? Christus, want dat staat in Hebreeën 2. Uit een heel andere tijd, van een heel andere schrijver, niettemin, zo zouden wij de Bijbel lezen. Dat is ook wat Peter zegt. En als men zo doet, is het profetisch woord zeer vast. Nou, en dan staat er, waarom dat zo is, dan staat er de profetie, het woord van God dus, want dat is wat profetie is. De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen, meervoud, maar profetie was enkelvoud. En schrift ook. Maar de heilige mensen, Gods, verschillende mensen weliswaar, maar de heilige mensen, Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Waarna de vraag is, wie is de schrijver van het boek Daniël? Dan zeggen wij, niet Daniël. Dan zegt de theoloog, ja, dat wist ik al. Maar waar het om gaat, het is geschreven door de Heilige Geest, staat hier. Door de pen van Daniël. Via het hart en via het verstand van Daniël. Lees maar na, want het ging via zijn verstand. Lees het maar na aan Daniël. Dat man was goed bij. Hield zich ook uitdrukkelijk bezig met de tijdrekening in de Bijbel en hij berekende ook keurig wanneer de dag zou aanbreken dat Israël, het Joodse volk bedoel ik eigenlijk, verlost zou worden uit de ballingschap en dat soort dingen meer. Na 70 jaar, hij rekende het keurig uit. Hij was er goed met het verstand bij. Niettemin, wat hij voortbracht, niet alleen wat hij zag, was van de Heilige Geest, niet alleen de visioenen, niet alleen wat hij hoorde, maar ook het woord wat hij daarna opschreef, was geïnspireerd door de Heilige Geest. En wat hij gezien heeft precies, we kunnen het toch niet uittekenen, maar waar het om gaat is dat zijn verslag letterlijk geïnspireerd is door diezelfde geest die ook Adam inspireerde bij het schrijven van Genesis 2. En nou ja, goed, dat is een lastig voorbeeld dan, maar die ook Mozes inspireerde bij het schrijven van Exodus 2, vooruit hem maar. Het is één en dezelfde schrijver. En dus zou men de schrift als één geheel moeten nemen. En maar wat we nou misschien even missen in deze gedachtegang van Peters is dat hij zegt, de profetie is voortijds. U weet wel, God, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze. Zou Peters soms de brieven van Paulus eerst gelezen hebben, bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Maar goed, hè? Ja, dus. Maar goed, hè? Dus hij zegt, voortijds is die profetie niet voortgebracht door de wil eens mensen. Hij heeft het dus over de oud-testamentische geschriften. Voortijds. Kan niet missen. De hele Tenach, het hele Oude Testament van Genesis tot en met Malachi. Maar het is geschreven door mensen Gods, wie het ook waren, want we weten het lang niet altijd wie het waren. Wie heeft 2 Samuel geschreven? Samuel? Beschreef hij zijn eigen dood? Als al gebeurd zijnde? Toch een beetje lastig. Maar wij weten het niet en het maakt ons ook niet uit. Het waren mensen Gods en van mij mogen ze anoniem zijn, het maakt me niks uit. En als ze zich bekend maken, des te beter. Maar ze zijn gedreven door de Heilige Geest. Let op dat oud-testamentische Bijbelboeken, alle oud-testamentische Bijbelboeken dus, geschreven zijn door de drijfkracht, zal ik maar zeggen, onder de inspiratie van de geest van het nieuwe verbond, de Heilige Geest namelijk. De geest die kwam door de opstanding van Christus. Want de geest was nog niet, zolang Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes, wat is het, 7, 8, daar in de buurt. Niettemin, die geest die wij hebben ontvangen, die geest die uitgestort werd op de Pinksterdag, zoals ze zagen en hoorden, staat er allemaal bij, diezelfde geest die daar gegeven werd aan de gelovige mens, diezelfde geest die heeft oudtijds of voortijds het Oude Testament voortgebracht. Waarna de vraag is, waarover spreekt dus het Oude Verbond? als die voortgebracht is door de geest van het nieuwe, zich inspireerd is door de geest van het nieuwe verbond, waarover spreekt dan het oude verbond? Over het nieuwe verbond. Minstens. Sterker nog, want wat we nou niet gelezen hebben, waren de voorafgaande versen hier in Petrus, waar Petrus als heel duidelijk en expliciet zegt dat hij schrijft over tegenwoordige waarheid. Dat is vers 12 van 2 Petrus 1. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Waarvan? Nou, van onze roeping en verkiezing uit vers 10. En hij zal ons blijven vermanen aangaande onze roeping en erfenis in de hemel, want daar komt het op neer, want wij zouden met Christus zijn koninkrijk beërven. En de apostel zegt, daarom zal ik niet verzuimen u altijd, bij elke gelegenheid dus, daarvan te vermanen, hoewel gij het weet. En dan kom ik eens een broeder of zuster tegen die zegt, heb je nog eens wat nieuws gevonden de laatste tijd? Hè? Heb je nog eens wat nieuws? Dat is net als die Grieken in Athene, weet je wel. Die moesten altijd wat nieuws horen. Maar Peter zegt, nee, het gaat juist om dingen die je al weet. En ik zal niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid. Wel nu, waarheid is onveranderlijk en was vroeger en heden en is ook in de toekomst dezelfde. Er is namelijk maar één waarheid. Maar het punt is dat de apostel hier spreekt over de waarheid voor zover van toepassing op deze tegenwoordige tijd. Petrus dus, de tegenwoordige waarheid, zegt hij. En hij zegt, ik acht het ook recht te zijn dat ik dat blijf doen enzovoort, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning, want ik weet dat ik niet zoveel tijd meer heb enzovoorts. En daarna zegt hij, ik zal u daarvan blijven vermanen, want wij zijn, vers 16, geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Welke fabelen dat dan zijn? Ja. Wat denkt u? Ja, er staat wel op een andere plaats. Joodse fabelen staat er dan. Mooie verhalen, vrome verhalen, interessante verhalen, mystieke verhalen, filosofische verhalen. Kunstig in elkaar gestoken. Maar zegt Petrus, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Zou u soms ook 1 Johannes 1 gelezen hebben? Hetgeen wij gezien hebben, aanschouwd hebben, gehoord hebben en getast hebben van het woord des levens enzovoorts. Hè? Wat Petrus over spreekt is over de opstanding van Christus. De verheerlijkte Christus dus, die hij gezien heeft als de opgewekte uit de dood, en die hij ook heeft ten hemel zien varen, demonstratief, en van wie hij dus weet dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Nu, in onze tegenwoordige tijd, want tegenwoordige waarheid is, dat Christus uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En Petrus zegt, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd met betrekking tot die tegenwoordige waarheid uit vers 12, want daar heeft hij het nog over. Geen kunstelijk verdichte fabelen aangaande onze tegenwoordige bedeling. Hij zegt, nee, wij hebben het gezien. Wat heeft hij dan gezien? De opgewekte Christus, ongetwijfeld, maar hij zegt het niet eens. Hij zegt, wij hebben... In vers 17, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Waarmee de apostel dus gewoon zwart op wit expliciet zegt, dat de verheerlijking van Christus op de berg een beeld is van de verheerlijkte Christus in onze tegenwoordige tijd. Want hij zegt hier zo zonder meer dat die verheerlijking van Christus, de berg der verheerlijking, spreekt over tegenwoordige waarheid. En de verschijning van de Heer daar in een lichtende gedaante samen met Mozes en Elia is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Ik ga er niet uitgebreider nou op in, want dan verander ik ineens van onderwerp natuurlijk. Maar Petrus zegt in ieder geval dat het zo is. Hij heeft begrepen hoe het was. Hij heeft begrepen dat bij diezelfde gelegenheid inderdaad een teken gegeven werd, een wonder. Want tekenen zijn in de Bijbel altijd wonderen, dat weet u toch. Wonderen en tekenen, tekenen en wonderen. Het zijn geen twee dingen, dat is één en hetzelfde. Als het geen wonder is, is het geen teken. Maar goed, maar er werd hem een teken, een wonder gegeven, waarbij uitdrukking gegeven wordt aan de tegenwoordige positie van Christus. Helaas niet al zijn discipelen hebben het teken gezien. En zo zijn het ook nu niet alle gelovigen die begrijpen wat die tegenwoordige positie van Christus is. Het waren er maar 3 van de 12 immers. Nou goed, gaat het nou verder niet om. Maar hij zegt dus dat die verheerlijking op de berg een beeld is van onze bedeling, van de tegenwoordige waarheid. En daarna zegt hij, en wij hebben het profetisch woord. Waar gaat dan het profetisch woord over? Over tegenwoordige waarheid. Hoezo zou het Oude Testament niet spreken over onze bedeling? Petrus zegt dat dat juist het geval is. Wij hebben het profetisch woord. Hij zegt alleen, je moet wel schrift met schrift vergelijken. Je moet niet hier en daar een woord eruit halen, of een tekst eruit halen, of zelfs een hoofdstuk eruit halen. Je moet het laten staan waar het staat en het vergelijken met andere schriftgedeelten. Je zult zien dat het Oude Testament zelfs zeer uitgebreid, en dikwijls uitgebreider dan wij voor mogelijk houden, spreekt over onze bedeling. Spreekt over het verborgen werk Gods in onze dagen. Spreekt over de roeping van de gemeente met zijn hemelse toekomst. Zo is het nou eenmaal. En Petrus zegt het hier gewoon in algemene termen. Hij zegt, in eerste plaats hebben wij dat wonder, namelijk dat teken ontvangen. In de tweede plaats, wij hebben het profetisch woord, enkelvoud. Niet sommige schriftgedeelten uit het Oude Testament, maar heel de Oud-Testamentische schrift. En het spreekt over tegenwoordige waarheid. De waarheid dus van de tijd waarin Petrus leefde en wij ook. De tijd namelijk, en heeft het al eerder gezegd in 1 Petrus 1, de tijd sinds het lijden dat op Christus komen zou en voorafgaande aan zijn verheerlijking daarna, of aan de heerlijkheid daarna. Dus de tijd over van sinds zijn eerste komst en voorafgaand aan zijn wederkomst. Dat is tegenwoordige tijd en dat is dus ook volgens Petrus tegenwoordige waarheid. Daarvan heeft hij een beeld gezien, maar zegt hij, we hebben een profetisch woord en dat spreekt erover. Enkelvoud. Heel de schrift dus. En zo is het ook. Maar goed, dat heb ik u bij andere gelegenheden voorgehouden, dat dat zo is. Maar het gaat er maar om dat hij hier zegt in 2 Petrus 1, dat de profetie voortijds niet is voortgebracht door de wil van een mens, maar door de Heilige Geest. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dus, dat is de tweede keer dat we dezelfde conclusie trekken, dat dus de Heilige Geest in het bijzonder verband houdt met het nieuwe verbond, in het bijzonder verband houdt met onze dagen. Het verborgen werk Gods, het werk van die verborgen kracht Gods, gebeurt in onze dagen. Na de opname van de gemeente gebeuren die dingen niet meer in het verborgen. Dan zullen ze geopenbaard worden. Dan zal de Heer openlijk werken. Dan zal Hij inderdaad de gelovigen toerusten met bepaalde gaven, met bepaalde krachten of wat het maar wezen mag. Want Hij zal met autoriteit en met kracht en wel degelijk door geweld zijn koninkrijk op aarde vestigen. Maar de profeet zei, sprak de woorden van de Heer, en de profeet zei, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Waar sprak de profeet dus over? De tegenwoordige tijd, ja, niet de dagen van de wederkomst van Christus. Dat klopt ook, het is Zacharia 4. De schriftgedeelte over die twee getuigen. Zeker. twee getuigen die letterlijk in de toekomst zullen optreden voor het einde van de 70ste week van Daniël, zelfs voor het midden van de 70ste week van Daniël, in de dagen van vrede en geen gevaar, en dus is het niet door kracht, noch door geweld. Dat klopt precies. Maar veel sterker is natuurlijk dat de profetie uit Zacharië 4 over de twee getuigen eigenlijk in werkelijkheid, ik bedoel gewoon in hoogste instantie, van toepassing is op de gemeente van vandaag. Want die gemeente wordt uitgebeeld door die twee getuigen. En in onze dagen krijgt dat koninkrijk gestalte, een onzienlijke gestalte, begrijp je me goed? Maar in onze dagen wordt dat koninkrijk gevormd zonder kracht, zonder geweld, zonder uiterlijk vertoon of kracht of wat er maar wezen mag, maar simpelweg door de geest van God, door mijn geest, zegt de Heer, door de geest des Heren dus. Dat is in onze dagen, dan ziet u dus gewoon Zacharia. Nou goed. Waar het dus om gaat is dat die Heilige Geest sprak en schreef en werkte via de oudtestamentische profeten, zoals het in het Nieuwe Testament achteraf gezegd wordt, maar het blijkt dat die profeten juist spraken over de nieuwtestamentische tijd en in het bijzonder over onze tegenwoordige dagen, de dagen van de gemeente. We vinden iets dergelijks overigens ook in 1 Johannes 5, daar vind je een prachtige uitspraak daaromtrent. Johannes is echter wat moeilijk, als je er niet in geoefend bent. U weet wel, Johannes, 1 Johannes 5, vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Die heeft namelijk de Heilige Geest ontvangen. Die heeft Christus in zich. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is, enzovoorts. En dan vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Ons geloof in het woord Gods namelijk. Daardoor ontvangen wij eeuwig leven en eeuwig leven overwint de wereld. Zo is dat. En dan staat er in vers 5, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God, de erfgenaam van God wel te verstaan? Natuurlijk. En dan staat er vers 6, deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door water alleen, maar door water en het bloed, en de Geest is het die getuigt, en die Geest is de waarheid. Het is wat ongelukkig vertaald. Maar dit is ongeveer wat er staat. Het is de geest die getuigt. Precies. Mensen gods door de Heilige Geest gedreven zijnde. De geest per definitie getuigt. Werk van de geest, wat doet hij? Hij bracht de schriften voort. Hij bracht het woord gods voort. Hij getuigt. Het is precies hetzelfde uiteraard. Hè? De geest is het die getuigt. En de geest is de waarheid. Maar wat is ook alweer de waarheid? Johannes 17. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Maar het klopt precies. Het woord is voortgebracht door de Heilige Geest. En door dat woord worden wij geheiligd. Want het was het woord wat voortgebracht was door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die door het woord ons heiligt. En in Efeze staat, het is Christus die door het bad des waters, door het woord, ons heiligt. Zodat je maar weer ziet dat er geen verschil is. Maar dat even terzijde. Maar het is de geest die getuigt, en de geest is de waarheid, en dan staat er, want drie zijn er die getuigen. Een hele poos wachten, want er staan drie regels in mijn Bijbel, drie regels in mijn Bijbel doorgestreept. Zo hoort het ook. Drie zijn er die getuigen, en dan gaat hij pas weer verder, halverwege vers 8. De geest, het water en het bloed. En die drie zijn één, want voor geest, water en bloed vullen wij gewoon één ander woord in. Juist. Ja, Christus is altijd goed, hè? Dat is. Ik heb het eens één keer gezegd, als je niet weet, het antwoord op de vraag niet weet, vul je in Christus, dus dat is altijd goed. Maar dat is waar. Maar wat je in zou vullen is leven, dat staat hier ook. Dat komt later namelijk in vers 11 of zo. Dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon, en dat is dus Christus. Dat klopt inderdaad, hè. Maar geest is leven, water is leven en bloed is leven. Wel, ik het iets langzamer vertel. De geest bracht het woord Gods voort. Water is een beeld van het woord Gods. Dat is beide leven. En bloed per definitie is leven. Vandaar dat het om hetzelfde gaat. Maar geest getuigd staat hier. Dat betekent dat alle woord Gods wat tot ons komt, komt tot ons door de werking van de Heilige Geest. Het kwam tot ons door de werking van de Heilige Geest toen de profeten schreven, inclusief de Nieuwtestamentische apostelen en profeten, de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, vanzelfsprekend zou ik willen zeggen. En maar ook als het woord nu tot ons komt, komt het tot ons door de Geest. De aardigheid van het verhaal is, want ik weet nooit hoe ik dat beter zeggen moet. De aardigheid van het verhaal is dat die geest, of het woord Gods, tot ons komt via de zwarte lettertjes op wit papier in dit geval. He? En het is eertijds voortgebracht, enzovoorts. Niettemin, dat woord wat door de geest werd voortgebracht, komt door onze oren en komt in ons hart. En wat is er in ons hart? Diezelfde geest die dat woord heeft voortgebracht. Waarna de vraag is, denkt u dat we in staat zijn om dat woord te begrijpen? Ja, vanzelfsprekend. Natuurlijk. Want waartoe hebben wij de geest ook alweer ontvangen? Om eeuwig leven te krijgen, om in de hemel te komen, jawel. Waartoe hebben wij de geest ontvangen? Opdat wij zouden weten. Wat doet de geest dus in ons? Ons wat wijs maken? Nee, letterlijk bedoel ik, uiteraard. Hè? Jazeker, wijsheid van God. 1 Korinther 2 is dit hoor. Onze goddelijke waarheid openbaren. Langs twee wegen die bij elkaar horen uiteraard, want we praten over communicatie, over gemeenschap, over leven, over een bloedsomloop feitelijk, maar goed, dat is om het moeilijk te maken. De gedachte is dat de geest gewerkt heeft in de tijd door het voortbrengen van het woord, en wellicht werkt de geest ook doordat het woord ons gepredikt wordt, maar in ieder geval door de geest komt het woord tot ons. En langs de andere kant, de geest woont in ons, waardoor wij ook in staat zijn om dat woord te ontvangen, te begrijpen en te bewaren, vast te houden. Dat is de gedachte. En dat staat ook ronduit in 1 Korinther 2 natuurlijk. Dat is wat de geest doet. En let op, het gaat om die twee aspecten daarvan. Wij zouden dat woord Gods niet kunnen ontvangen als het niet van buitenaf tot ons kwam. Nou ja, dan moet ik er natuurlijk even bij vertellen dat we in onze dagen geen profeten kennen. Volgens de schrift. Dus blijft het zo, wij zouden dat woord Gods niet kunnen ontvangen als het van buitenaf niet tot ons kwam. Maar andersom, wij zouden het woord Gods niet kunnen ontvangen als het van buitenaf tot ons komt, als die geest niet in ons zou wonen. Want wij hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En niet, het woord komt tot ons, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het gaat dus om beide tegelijk. Als dan een van de beide kanten ontbreekt, werkt het dus niet. Wij kunnen niet zonder een Bijbel, maar we kunnen net zo min zonder de inwoning van de geest. En beide dingen zijn noodzakelijk om inderdaad dat woord Gods te ontvangen, om daarmee het leven Gods te ontvangen, om daarmee Christus in ons te ontvangen, om daarmee dat voedsel, dat geestelijk voedsel, dat brood des levens in ons op te nemen en te verwerken, ons eigen te maken enzovoorts. Kortom, het werk van de geest gebeurt van twee kanten tegelijk, want anders werkt het niet, anders kan dat niet. Want de natuurlijke mens, zegt 1 Korinther 2... ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Laat ik het inmiddels maar eens opzoeken dan. Ik ben er ineens in terechtgekomen. 1 Korinthe 2, waar staat in vers 14, maar de natuurlijke mens, de zielijke mens staat er eigenlijk, maar de vertaling is bepaald niet verkeerd. De natuurlijke mens, de niet wedergeboren mens, grijpt niet. Ja, begrijpen, maar wat maakt dat voor verschil? Het is toch hetzelfde? De natuurlijke mens grijpt of begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Komen van de geest van God. Dus ze komen wel naar de natuurlijke mens, maar de natuurlijke mens is niet in staat om die dingen te grijpen. Want voor hem zijn ze dwaasheid. En dus kan hij ze niet verstaan, omdat zij geestelijk verstaan of onderscheiden worden. En de apostel zegt dit, begrijpt u me nou vooral goed, de apostel zegt dit niet over niet wedergeboren mensen, niet over gewoon natuurlijke mensen, namelijk zondaren, maar hij spreekt hier zelfs in het bijzonder over mensen die wel degelijk wedergeboren zijn, maar die liever vasthouden voor hun gewone praktische leven aan de beginselen van een oude schepping. En dat blijkt deze hele brief, uit deze hele brief en zelfs uit de volgende Korinthebrief, uitgebreid. Zijn weliswaar wedergeboren mensen, maar ze waren niet bereid om uit het woord Gods te leven, om zich daar in de praktijk van hun leven aan te onderwerpen, enzovoorts. En ze hadden meer belangstelling voor menselijke wijsheid dan voor de wijsheid van God, zegt hoofdstuk 1, 1 Korinthe 1 dus. En dan schrijft Paulus, die zegt, nou die wijsheid van mensen is dwaasheid. En is bovendien al tot dwaasheid gemaakt. En teniet gedaan. Niettemin, jullie houden er aan vast. En daarmee scherm je af voor de wijsheid Gods. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. De meeste van u kennen die schriftplaatsen langzamerhand uit het hoofd. Hoop ik. En anders stampen we ze er vandaag weer in. De wijsheid Gods, 1 Korinthe 2, vers 7, bestaande in verborgenheid die bedekt was en die God tevoren, in oud-testamentische tijd, die God voortijds verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Die dingen, die wijsheid Gods, wilde apostel Paulus aan die Korintiërs bekendmaken, maar die blieven het niet. We hebben meer belang bij oude schepping. En van die mensen zegt de apostel Paulus, nou ja, dan leef je naar de oude mens en die mens, de natuurlijke mens, begrijpt of grijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want zij zijn een dwaasheid. En dat betekent dus dat weliswaar het woord Gods tot ons kan komen door de geest Gods en door de schriften, door de prediking. En dat weliswaar tegelijkertijd die geest van God in ons woont. Maar als wij niet willen, dan werkt het nog niet. Dus zegt de apostel, bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt enzovoorts. Want je kunt dat in de weg staan, je kunt ook gewoon zeggen, nou ik wil daar toch niet mee te maken hebben. Dat is wat die Korintiërs deden. Zodat het een mooi verhaal is, door de geest komt het woord tot ons. Door de geest kunnen we het aanvaarden, begrijpen, verstaan, ons eigen maken. Maar of het ook werkt, ja, dat is afhankelijk van onze eigen keuze. En dat is een bewuste keuze. En elk moment dat het woord Gods van buitenaf tot ons komt, dat we de Bijbel lezen, of dat we naar de radio luisteren, weet ik veel, hè? Kan toch? Maar elk moment als het woord Gods tot ons komt, als de prediking tot ons komt, hebben wij de persoonlijke verantwoordelijkheid om inderdaad dat woord Gods te grijpen. Om de geest in ons zijn werk te laten doen. En in de praktijk betekent dat gewoon dat we ons met het werk van de geest niet moeten bemoeien, want de geest is mans genoeg, letterlijk mans genoeg, om zijn eigen werk te doen. Maar wij zouden dat niet tegenstaan. Wij zouden daarvoor ruimte geven en in de praktijk betekent dat concreet, want ik ben geen zwever, Paulus ook niet, Petrus ook niet, in de praktijk betekent dat gewoon dat we onze eigen wijsheid, je kan die spatie er wel uit laten, Bos, dat we onze eigen wijsheid aan de kant zouden schuiven, alles wat wij geleerd hebben, In deze oude schepping, en op school zal ik maar zeggen, zouden we aan de kant schuiven, we zouden er zelfs schade en drek achter staan, om ons open te stellen voor de wijsheid Gods, opdat wij de eerste beginselen van een nieuwe schepping zouden leren verstaan. En dat kan, dat is ook niet moeilijk. En voor degene voor wie het moeilijk is, is dat zo, omdat de moeilijkheid bestaat uit het wegdoen, het loslaten van de dingen van de oude wereld. Want voor de rest is het niet moeilijk. Je denkt altijd dat de Bijbel kan verstaan worden door een kind. Dus dat is niet moeilijk. Nou ja, hij heeft even hulp nodig dat iemand het uitlegt of zo. Natuurlijk, dat is ook Bijbels. Maar daarna is het niet moeilijk. Integendeel. Bovendien, de Heer zei dat zelfs zo. Indien gij niet wordt gelijk een kind enzovoorts. Opent namelijk. Het voordeel van een kind is dat het niet wijs is. En hoeft het ook niet eigen wijsheid aan de kant te gooien. Want het is er gewoon niet. Dat is dus een groot voordeel. Vandaar dat oudere mensen, mensen die later pas tot geloof komen, dikwijls grote moeilijkheden hebben om alsnog het woord Gods te verstaan. Er zit te veel, wat mijn tante noemde, ballast in het hoofd. Het is maar, het zit in de weg. En dat is het enige, als je dus alles bij elkaar optelt, even maar met deze dingen, dan betekent het dus gewoon dat onze eigen verantwoordelijkheid eigenlijk niks anders is dan dat wij al die menselijke wijsheid aan de kant gooien. En als we dat doen, gaat de rest vanzelf. Daar ben ik ook stellig van overtuigd, bovendien is het mijn persoonlijke ervaring ook. De rest gaat vanzelf. Ja, vanzelf. Zelf met een hoofdletter uiteraard. Dat wil zeggen, dat doet Gods geest. Dat doet Gods geest door het woord wat hij in het verleden voortijds heeft voortgebracht. En wat tot ons komt. En waarover wij met gemak de beschikking hebben. En aan de andere kant, hij doet dat doordat hij in ons woont. En ons daarmee de mogelijkheid geeft om inderdaad te weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is wat de geest doet, getuigen. En dat niet alleen. Hij geeft ons ook de mogelijkheid om dat getuigenis te ontvangen. Hij maakt ons ontvankelijk. Vandaar dat door die geest ook inderdaad doven genezen worden, blinden genezen worden enzovoorts. Dat zijn beelden, wonderen, tekenen. Maar in de praktijk is het inderdaad zo dat de apostel Paulus zelfs bidt voor de gelovigen en zegt dat ze zouden ontvangen een geest van wijsheid en openbaring in kennis van Christus. Efeze 1. Dat zouden wij ontvangen. Opdat wij door die geest zouden weten, dat was 1 Korinthe 2 dus weer inmiddels, opdat wij door die geest zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Dat staat in vers 12 van 1 Korinthe 2. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, want daardoor zou je ontvangen de dingen van de wereld en de wijsheid van de wereld uit heel het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. Maar we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar we hebben ontvangen de geest die uit God is, een geest die in God zijn oorsprong vindt, betekent dat. En we hebben die geest ontvangen opdat wij zouden weten, begrijp je me goed, niet opdat wij zouden voelen, niet opdat wij zouden vermoeden of iets dergelijks, zelfs niet ervaren, omdat ik dat niet uitsluit, maar het staat er ook niet, opdat wij zouden weten, hier is, gewoon bovenin, heel bewust, opdat wij zouden weten de dingen die aan ons van God of door God geschonken zijn. Daartoe hebben wij de geest ontvangen. Dat staat echt niet alleen hier natuurlijk. Maar het gebeurt inderdaad door de werking van het woord. Er staat ook prompt, vers 13, de welke wij ook spreken. De dingen die van God geschonken zijn aan ons. Paulus zegt, daar spreek ik ook over. Wij spreken immers de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid uit vers 7. En dan dus in vers 13, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Het is geen boodschap naar de mens, het is ook niet een boodschap die gebaseerd is op menselijke filosofie of iets dergelijks. Het gaat, sterker nog, het gaat gewoon tegen alle menselijke logica in. Een boodschap dat waar wij sterven zullen wij leven, is volstrekt onlogisch. Naarmate wij ons verlaten vernederen onder de krachtige hand God, zal hij ons verhogen? Dat is volstrekt onlogisch. Maar niettemin, dat is het woord van God. En het woord van de slang, van de duivel, zegt dat als we verhoogd willen worden, dan moeten we daar zelf voor zorgen. Toch? Een leven volgens de eerste beginselen van de wereld, eten van de boom, de kennis des goeds en des kwaads. Want dan kom je nog eens hoog op de maatschappelijke ladder. Vooral als je die daarvoor plat neerlegt, maar dat even terzijde. Was niet voor mij trouwens, maar goed. Hè? Maar waar het om gaat is niet dat wij iets hoogs zouden bereiken in de wereld. Het gaat niet om aanzien hier, in tegendeel. Dat is menselijke wijsheid. Je moet wat bereiken, er moet wat van je terechtkomen. Dus je moet goed opletten op de lagere school, want die heb ik ook nog gehad. Toen die nog bestond. Maar goed. Je moet goed opletten, want er komt er nog eens wat van je terecht. Nou vergeet het maar, er komt dan niks van je terecht hoor. Of je nou oplet of niet, er komt niks van je terecht. Goddelijke wijsheid is dat men zich zou onderwerpen aan Gods onderwijs. Dat is hoger onderwijs. Inderdaad. Niet omdat het zo op zo'n hoogwetenschappelijk niveau staat, maar omdat het van God komt. Openbaring van Gods wegen. Niks zoeken, niks tasten hier beneden of iets dergelijks. Niks uitzoeken, vermoeden, theorieën bouwen. Komt er allemaal niet aan te pas. Het is gewoon openbaring van Gods wegen. Dat staat hier ook, want er staat in vers 9: hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En wat in het hart des mensen, zijn eigen fantasie, niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem dienen. Nee, dat staat er niet, maar ik probeer u eraan te wennen, dat als er liefhebben staat, dat je dan dienen moet lezen. En als er staat dienen, dan moet je lezen liefhebben, want het is hetzelfde. Ga ik nou niet uitleggen, doe een andere keer wel weer eens. Maar het is hetzelfde. Liefhebben in de Bijbel, praktisch liefhebben. En dus praktische dienst. Echt waar. Nou goed. Dus, dan nog een keer letterlijk. God heeft dit bereid voor degene die hem lief hebben. Maar hoe zouden wij het weten? Wel simpel. Doch God heeft het ons geopenbaard. Het irriteert mij altijd als ik weer eens zie dat dit vers 9 ergens wordt geciteerd, omdat men het antwoord op een vraag niet weet. U weet wel van die brieven van beste broeder of lieve Lita, daar wil ik afwezen wat er boven staat. Maar, hè. We hebben een vraag, enzovoorts. En onze voorganger weet het niet, dus schrijven nou een brief. He? Aan een of andere, wat was het ook? Goed, doet er niet toe. He? En dan weet men daar ook het antwoord niet. En dan eindigt het verhaal, als antwoord op de vraag, eindigt dan met, nou ja, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, dus er blijft een verborgenheid, enzovoorts. Ik heb het laatst nog gelezen zo. Want vers 10 kent men niet. Staat er gewoon achter. En vers 9 hoort eigenlijk te eindigen met een komma volgens mij juffrouw Nederlands. Dus de zin loopt gewoon door in vers 10. Doch God heeft het ons geopenbaard. Dit vers spreekt niet over dingen die we niet weten kunnen. Maar spreekt over dingen die wij van nature niet weten kunnen. Die we zelfs niet bedenken kunnen. Ondanks de rijke fantasie van de mens. Maar God heeft ze ons geopenbaard. Door zijn geest, niet onze fantasie. Om niet te spreken over onze emotie, onze nachtmerries of wat er maar wezen mag. Want dat is het vaak. Hè? Zou je gedacht zijn wat daar allemaal uit voortkomt? Onze verbeeldingskracht. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En wat dus niet gekend kon worden, heeft God aan ons bekendgemaakt. Vandaar dat de apostel in het volstrekt zelfde verband, maar in een heel andere schriftplaats, zegt in Romeinen 11, vers 33. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn oordelen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen, en oordelen wil zeggen, eigenlijk verandering van richting. En wegen wil ook zeggen, verandering van richting, het zijn dus gewoon synoniemen. Maar er staat hoe onderzoekelijk zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend of wie is een raadsman geweest enzovoorts. En dan kun je zeggen, ja, dat kunnen we dus niet weten. Maar de strekking van het vers is natuurlijk dat we dat nou juist wel weten, omdat het in de voorgaande 11 hoofdstukken uiteengezet is. Maar er wordt achteraf vastgesteld, wij hadden het niet kunnen bedenken, wij hadden het niet kunnen doorzoeken, wij hadden het niet kunnen naspeuren, maar God heeft het ons geopenbaard. Zojuist, in 11 voorafgaande hoofdstukken hier in Romeinen. Daar gaat het nou juist om. Maar men kan die dingen alleen ontvangen door de werking van de geest die nou eenmaal het woord Gods, de Bijbel zal ik maar zeggen, geproduceerd heeft. En aan de andere kant door de geest die in ons woont, aan wie wij de ruimte geven door onze eigen wijsheid inderdaad aan de kant te schuiven en onze eigen menselijke filosofie te beschouwen als schade en drek in navolging van die apostel die zei, wees alle mijn navolgers. Dat zouden wij doen. En daar zouden wij uit leven. En dat is inderdaad de strekking van 1 Korinthe 2. Wat doet de geest dus? Ons bekendmaken de dingen die God aan ons geschonken heeft. Niks meer. Echt niet. Maar uiteraard, hè, niks minder ook natuurlijk. Want dat is waar het om gaat. En waar wij weten de dingen die God ons geschonken heeft, is dat meer dan voldoende voor ons leven hier. Want wat heeft God ons geschonken? Hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Hij heeft tevoren verordineerd, zegt staat hier dan, deze heerlijkheid voor ons enzovoorts. En waar wij die dingen weten, waar wij weten deel te hebben aan die hemelse roeping uit Hebreeën, aan die roeping tot zoonschap uit Efeze, aan die roeping tot heerlijkheid hier uit 1 Korinthe 2, of hoe dat allemaal maar heten mag, waar wij geroepen zijn tot die erfenis uit 1 Petrus 1, om nog maar eens wat te noemen, waar wij dat weten, is dat bepalend, deze wetenschap bewust is bepalend voor ons leven hier. En meer hebben wij niet nodig. Want op deze wijze worden wij door de geest Gods en dus door de kracht Gods bekrachtigd. En moeilijker is het niet. Kennis is macht, zeggen we in het Nederlands. Maar dat betekent gewoon dat wijsheid, kennis van de omstandigheden, inderdaad de kracht is waaruit men kan leven. En waar men de omstandigheden kent, zal ik maar zeggen, is dat gewoonlijk voldoende om door het leven heen te komen. Dat is makkelijk genoeg als je weet waar je bevindt. Ook letterlijk zal ik maar zeggen, als je weet waar je bent, is dat meestal al voldoende om je weg verder te gaan en te weten welke richting je moet inslaan enzovoorts. Als je weet waar je bent, weet je gewoonlijk ook hoe je nou verder moet. Maar als je niet weet waar je bent, kun je niet verder, heb je aan een kaart ook niks en al dat soort dingen meer. Maar daar gaat het nou juist om. God maakt ons dat door zijn woord bekend. En dat is de werking van de geest. Die aan ons getuigt. Aardig is, en dan laat ik dit weer even voor wat het is, komen we vanzelf alweer op terug. Dat, zoals gezegd, als de Heilige Geest geacht wordt te spreken in het Oude Testament, dan spreekt hij altijd over het nieuwe verbond. Meer in bijzonder, dan gaat het specifiek zelfs om onze bedeling en gaat het specifiek om de verhoogde Christus zittend aan de rechterhand Gods, of die zou zitten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht enzovoorts. En dan gaat het dus specifiek over niet alleen de positie van Christus, maar daarmee ook over de positie die wij in hem hebben ontvangen en waaraan wij dus deel hebben. Dat is de gedachte. En zo vinden we dat keer op keer terug. Petrus, hier in 1 Korinthe 2, ook een veel minder opvallende schriftgedeelte. Laat ik u nog maar eens wat noemen dan. Bijvoorbeeld Marcus 12. Marcus 12, waar staat in vers 35. Jezus antwoordde en zeide, lerende in de tempel, hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? En hoe betekent uiteraard op grond waarvan? Hoe komen ze daarbij? Hoezo zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Want er zijn wat tegenwerpingen tegen te maken. Die geeft de Heer ook, is altijd goed om dat te doen. Om de dingen te onderzoeken. En de Heer zegt dan ook vers 36. Want David zelf, die dan de vader zou zijn van de Messias, de Christus. Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd. Ook aardig, heb je het weer. In het Oude Testament staat het niet bij dat het de Heilige Geest was, maar hier staat het. David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Uiteraard bekend op Psalm 110 vers 1. Maar ziet u nou wat de Heilige Geest gezegd heeft door David? David heeft gezegd door de Heilige Geest. En waar sprak hij over? Over een verhoogde Christus. En dat precies dat. Die verhoogde Christus is het centrale thema in alle, op een enkele uitzondering na, maar in alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Nou, ik denk niet dat er een uitzondering is, maar ik bedoel alleen te zeggen dat Psalm 110 zo ongeveer in alle nieuwtestamentische bijbelboeken geciteerd wordt. De Heer heeft gezegd, tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Want dat is het nieuwtestamentische thema. En in het bijzonder tegenwoordige waarheid. Want in de toekomst kan men dan ook nog zeggen dat de Messias gezeten is in Jeruzalem. Ik zou bijna zeggen aan de rechterhand Davids, voor degenen die dat begrijpen. Maar in ieder geval op de troon van David. Maar in onze dagen kan gezegd worden, en kan alleen maar gezegd worden, dat hij zit aan de rechterhand Gods. En daarom is het tegenwoordige waarheid. En die waarheid zouden wij verstaan inderdaad. Het is die waarheid die door de Geest in het Oude Testament werd aangekondigd, die in het Nieuwe Testament specifiek wordt toegelicht en wordt toegepast op de dagen waarin wij leven. En ik weet nooit of ik nou verder moet praten of niet, maar het is misschien toch nuttig. Misschien heb je dat kort geleden ook al eens ergens van me gehoord. Maar ik denk toch wel dat het nuttig is omdat we ons realiseren dat eigenlijk alle nieuwtestamentische bijbelboeken rechtstreeks en in de eerste plaats van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd, of althans op de verborgenheid, of hoe dat maar heten mag. Ja, dat is zo, ja. Om de doodeenvoudige reden dat er geen enkele noodzaak is om te spreken alsnog in nieuwtestamentische bijbelboeken over de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde, over wat wij zijn wederkomst noemen, de bekering en het herstel van Israël, de bekering van de overige volkeren en hoe het allemaal maar heten mag. Er is geen enkele reden toe om daarover alsnog te schrijven, want het zijn dingen die allemaal uitgebreid genoeg in het Oude Testament worden aangekondigd, worden beschreven enzovoorts. Maar het is gewoon zo. Ja. Waar het namelijk om gaat in alle nieuwtestamentische bijbelboeken, is dat voorafgaande aan de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, God eerst een ander werk doet. En dat behoeft toelichting, want dat was in oud-testamentische tijd verborgen, bedekt of hoe het maar heten mag. En dus is het precies dat deel van het Oude Testament, dat aspect van de oud-testamentische profetie, wat in het Nieuwe Testament en dus in alle nieuw-testamentische bijbelboeken uiteengezet wordt. Want zeg mij nou niet dat nieuwtestamentische bijbelboeken tot doel hebben om het Nieuwe Testament uiteen te zetten. Het Nieuwe Verbond dus. Zeg dat nou niet, want het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond bedoel ik dus, wordt gewoon aangekondigd en uiteengezet in het Oude Testament. Wat wij het Oude Testament noemen. Toch? Dat is nou eenmaal zo. Het wordt aangekondigd en toegelicht. En we leren op de zonderschool bij wijze van spreken, nou dat was min of meer zo, leerden wij van ja, onder het oude verbond dan moest je leven onder de wet. Maar ben je door de wet gerechtvaardigd, dat leer ik ten onrechte van een dame. Maar goed, laat ik er niks van zeggen, dat vertel ik je straks wel. Nou ja, een dame. Oh, God, dat doet er ook niet toe. Maar, een lady was het. Maar de, Waar het om gaat is dat dat onbijbels is. Het is niet zo dat in het Oude Testament men door voor God gerechtvaardigd wordt door de wet en door het Nieuwe onder de genade. En dat je dus in Oud-Testamentische schriften leert hoe je onder de wet moet leven. En in Nieuwe Testamentische schriften hoe je onder de genade moet leven. Dat lijkt wel te kloppen, maar dat klopt helemaal niet. Want wat het Oude Verbond, Oud-Testamentische boeken ons leren, is hoe een mens zou leven uit genade. En uit geloof. En bovendien de uitspraak, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een oud-testamentische uitspraak. Weliswaar 3 keer aangehaald in het nieuwe, maar het is oud-testamentisch. En de uitspraak, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, is een oud-testamentische uitspraak, alsof het terug als Genesis 15, en die wordt ook 2 of 3 keer geloof ik ook, in het Nieuwe Testament aangehaald. Ja, minstens. Natuurlijk, maar dat is Oude Testament. Dat men zou gerechtvaardigd worden uit geloven, dat men genade zou ontvangen door geloof enzovoorts. Er is niks bijzonders aan. Dat is niet het doel van wat wij noemen de Nieuwtestamentische schriften. Het doel van de Nieuwtestamentische schriften is om die verborgene dingen alsnog te openbaren. En dus spreken ze per definitie over het werk Gods in onze dagen. En dus over het werk van de Geest Gods, want hij werkt in het verborgene nu, uitsluitend. En vandaar dat de term Heilige Geest dus ook inderdaad een specifieke term is uit de Nieuwtestamentische geschriften. En dan achteraf geprojecteerd op en toegepast op de Geest des Heren die die Oudtestamentische geschriften in de tijd heeft voortgebracht. Maar goed, wij vinden in al deze Nieuwtestamentische boeken dus uiteenzettingen over hoe die Oudtestamentische profetieën worden toegepast op onze dagen. Dat is wat je hier vindt. En de vraag van de Heer Jezus, hoe zit dat met Christus? Is hij de zoon van David of niet? Of hoe komen ze daarbij? Zoiets, hè? Dat is niet maar een theoretische vraag om ook eens een leuke discussie te hebben. Een Joodse theologische discussie is een essentiële vraag. Want de Christus zou weliswaar zijn de zoon van David. En dat betekent, maar dat staat er hier niet bij. En dat betekent dat hij dus op de troon van David zou zitten. De Messias die het huis, het koninklijke huis van David zou herstellen. Toch? Dat is wat het betekent. Maar, zegt de Heer, waarom noemt David hem dan mijn Heere in Psalm 110 vers 1? En het antwoord daarop is natuurlijk dat hij weliswaar de zoon van David zou zijn, maar hij zou ook zijn de zoon van God, volgens de bekende uitspraken uit 2 Samuel 7 onder andere. Hij zou zijn de zoon van God. En dat betekent, want dan komt de enige echte betekenis van de uitdrukking, dat betekent dat hij op de troon van God zou zitten. En die is heel wat hoger dan de troon van David in Jeruzalem. En de aardigheid is dat wij de Messias in de praktijk kennen nu niet als de zoon van David. Ja, wij weten dat hij dat is, maar wij kennen hem niet als zodanig. Wij kennen hem als degene die gezeten is op de troon Gods, aan de rechterhand Gods. Maar wij zijn er zo aan gewend dat het voor ons niks meer betekent. Soms. Maar dat betekent dat hem alle macht gegeven is, zal ik maar zeggen, dat hij een hemels koninkrijk tot op heden heeft ontvangen. En daar waar wij hem erkennen als onze koning en heer, als de enige machthebber, als onze hoge priester, of hoe je dat er maar noemt, daar waar wij dat doen, krijgen wij deel aan zijn heerschappij en aan zijn koninkrijk, of hoe dat maar heten mag. En dat is wat de Heer suggereert hier. Hoezo de Messias de zoon van David? Het is wel waar, maar een belangrijk ander deel van de Oudtestamentische profetie houdt zich niet bezig met de Messias als de zoon van David, maar met de Messias als de zoon van God. Hetgeen natuurlijk een waarheid was die onder de Joden niet alleen nauwelijks bekend was, maar zelfs bestreden werd. Tot vandaag, want men zegt nog steeds, onze God heeft geen zoon. Wat ook maar onzin is, zodat je ziet dat niet alleen christenen hun Bijbel niet kennen, maar de Joden net zo goed niet. Hè? God zegt tot David dat hij een zoon zal hebben en hij zegt, en die zoon zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dus er wordt gewoon de zoon van God, namelijk de zoon van David, aangekondigd. Gewoon 2 Samuel 7, er is niks bijzonders aan. En zo zijn er natuurlijk nog wat van die schriftplaatsen. Maar men kende die gedachte niet en daarom haalt de Heer het aan. Maar hij zegt, David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd. Nou, het was door de Geest Gods of door de Geest van Jehovah, of hoe het maar heten mag, de Geest des Heren. Maar het heet hier de Heilige Geest, omdat de Heer Jezus zelf hier het verband legt tussen deze uitspraak uit Psalm 110 en de dagen waarin wij leven, waarin de Messias als Zoon van God inderdaad gezeten is op de troon Gods en vanuit die positie zich niet bezighoudt met de openbaring van zijn koninkrijk, maar hij houdt zich bezig met de verzameling van dat hemelse volk. En de opbouw van dat hemelse volk uiteraard. En dat is dus wat steeds opnieuw in dit soort schriftplaatsen wordt toegeschreven aan de Heilige Geest. De Heilige Geest bracht ons het woord van God, getuigde ons van het woord van God, getuigde eigenlijk van Christus en in het bijzonder een verheerlijkte Christus. En vervolgens die Heilige Geest getuigt of spreekt van ons in onze dagen. Is precies wat 1 Petrus 1 ook zegt. Waar zegt dat aan de profeten bekend is gemaakt dat zij niet zichzelf bedienden, maar ons bedienden. En dat zij spraken over de zaligheid en de genade die ons is geschied. En dat is maar waar het om gaat. En dat is wat de Geest nu nog doet. Want voor zover de Geest in ons werkt, nu, sterker, of anders, voor zover wij de Heilige Geest Gods niet bedroeven en hem laten werken, doordat wij onze eigen wijsheid, dat kan ja, doordat wij onze eigen wijsheid aan de kant schuiven, waar we hem zijn werk laten doen, doet hij nog steeds precies hetzelfde. Hij maakt ons bekend met de dingen die ons van God geschonken zijn, dat niet alleen, want er blijkt dat hij bovendien ook werkt in het verlengde daarvan. Want wat hij doet is niet alleen aan ons deze dingen bekendmaken, maar ook deze dingen mede daardoor in ons uitwerken. Zodat hij ons niet alleen bekendmaakt dat wij erfgenamen zonen Gods zouden zijn in de toekomst, maar vervolgens maakt hij ons ook tot zonen en doet hij zijn werk. Maar op precies dezelfde wijze, namelijk door dat woord Gods in onze harten te ontvangen, te planten, te schrijven, te graveren, of hoe dat maar heten mag. En op die wijze worden wij veranderd in ons denken, daar gaat het om, en worden wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig gemaakt. Niet naar de uiterlijke gedaante, maar in het bijzonder naar de inwendige mens. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. En dat is wat de Geest door ons doet, in ons doet, door de werking van het woord Gods, wat ooit door de Geest werd voortgebracht en wat nu in onze dagen door diezelfde Geest in onze harten bevestigd en geplant wordt. Dat is waar het om gaat en daaraan zouden wij ons overgeven. Tot zover.